We lezen vanavond opnieuw 2 Petrus 1, vers 1 tot en met 11.
Simeon Petrus, dienstknecht en apostel van Jezus Christus. Aan degenen die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker, Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. Door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Door welke ons de grootste en dierbare belofte geschonken zijn. Opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deerachtig zoudt worden. Nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voeg bij uw geloof deugd. En bij de deugd kennis. En bij de kennis matigheid. En bij de matigheid leidzaamheid. En bij de leidzaamheid godzaligheid. En bij de godzaligheid broederlijke liefde. En bij de broederlijke liefde liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, ze zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonde. Daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het, eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus.
De bediening van het woord die in het teken staat van nabetrachting op de bediening van het avondmaal vindt plaats vanuit 2 Petrus 1, vers 10 en 11. We zullen beide versen voorafgaan naar de verkondiging van Gods woord. Lees 2 Petrus 1, vers 10 en 11. Dan luidt Gods woord onze tekst, daarom broeders benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Roeping en verkiezing vastmaken. Dat is het thema van de bediening van het woord. Roeping en verkiezing vastmaken. Dat is allereerst een garantie in Gods koninkrijk. Dus dat is allereerst een garantie in Gods koninkrijk. Dat is de weg naar Gods koninkrijk. En dat is de poort van Gods koninkrijk. Dus een garantie, een weg en een poort. Ik weet niet hoe het u vergaat, gemeente, met een avondmaalzondag. Maar het is altijd een zondag met heel veel verschillende gevoelens. Gevoelens allereerst van dankbaarheid. Dankbaar in die zin, nog los van hoe u en ik tegenover het avondmaal staan, dat we in het midden van een gemeente het avondmaal mocht plaatsvinden. Ik zal u niet belasten met alles wat er vanuit het kerkelijk leven en interkerkelijke contacten naar mij toekomt. Maar neemt u van mij aan dat op dit moment in elk kerkverband die ons vaderland telt, er één of meerdere gemeenten zijn waar het avondmaal niet bediend kan worden. Vanwege twist, vanwege oneenigheid, vanwege schuld en vanwege zonde. En wij als gemeente weten wat dat is. Wanneer voor een bepaalde periode het avondmaal in het midden van de gemeente niet bediend kan worden. En ik zeg dat niet om wonden open te halen, maar ik zeg dat wel om te voorkomen dat wij het gewoon gaan vinden. Dat één keer in het kwartaal het avondmaal bediend wordt in het midden van onze gemeente. Kerk zijn is niet gewoon, kerk zijn is een wonder. Een aangevochten zaak. Maar ook heel kwetsbaar. Dankbaar. Dankbaar ook voor de rust en de orde. Ik denk dat u dat gevoel ook met u meedraagt, dat hoewel wij ons als gasten hier thuis weten in dit kerkgebouw, we tegelijkertijd wel gast blijven. En we uitzien, en dat gevoel had ik vandaag heel sterk, naar weer ons eigen kerkgebouw. En het stemt ons ook tot dankbaarheid dat de bouw voortgezet kon worden. En we zien uit naar het moment dat aan de kerkbuurt de avondmaalstafel in ons eigen kerkgebouw aangericht mag staan. Onwennig ook vanwege het karakter van de avondmaalsdienst van vandaag. Omdat niet alleen in het midden van de gemeente de avondmaalstafel aangericht stond, maar voor het eerst in de geschiedenis van onze gemeente ook vluchtelingen aan de avondmaalstafel aan zijn gegaan. Dat is niet voor het eerst in de geschiedenis. Ik moest vandaag denken aan twee plaatsen die mijn levensgang markeren. Ik denk aan de plaats waar ik opgegroeid ben, Harderwijk. Waar gedurende de jaren 1914-1918 een grote groep Belgische vluchtelingen werden ondergebracht in Harderwijk. En als je dan de plaatselijke geschiedenis van de christelijke gereformeerde kerk al daar leest, dan zie je dat zij met dezelfde vragen hebben geworsteld als onze kerkraad. Hoe gaan we om met vluchtelingen in onze woonplaats die ook kerkdiensten bezoeken? Ik moest ook denken aan een van uw oud-predikanten, wijlen dominee Dumagie van Voorthuis, die tijdens de oorlog op Urk stond. Het is bekend dat onder de kerkgangers er ook Duitse soldaten waren die toestemming vroegen om aan te gaan aan het avondmaal. Dan praat je dus over iets heel anders dan vluchtelingen. In de kerkraad van Urk en ook Dumagie gaven die toestemming. En hij vertelt op enig moment dat er onder die Duitse soldaten, voor zover wij dat kunnen beoordelen, en dat laten we dan maar aan de mensen van toen over, er ook een godvrezende Duitse soldaat was met wie hij van hart tot hart kon spreken. Oorlog is iets anders dan voor of tegen. Zo zwart ligt het helaas niet. En u proeft het aan, gemeente, dat ook wij als kerkraad geworsteld hebben in de achterliggende maanden, als het gaat om onze gasten in ons midden, met wie we gesproken hebben, met wie we de dingen hebben gedeeld, hoe avondmaal plaatsvindt in onze gemeente en in onze traditie, en dat is anders dan in de Oekraïne. En dan denk je als kerkraad dat je op een goede manier ook je voorbereid hebt, ook op de gasten, zodat ze ook weten hoe dat plaatsvindt in het midden van onze gemeente. En dan hoor je dat gisteren nieuwe Oekraïense vluchtelingen hier in Sliedrecht zijn aangekomen, en dat de kans heel groot is dat ze ook de volgende dag in de kerk zijn. En ze waren er vanmorgen ook. En dan moet je het loslaten. Dan heb je je verantwoordelijkheid genomen en de rest ligt voor God. Hij kent de hart, toch? Eén ding wil ik wel meegeven. Je moet er niet aan denken dat er onder de vluchtelingen, en ik geef geen oordeel over de mens, integendeel, zo moet u vanmiddag, vanavond niet naar mij luisteren, er iemand zou zijn die God vreest, en dat we als kerkraad het besluit hadden genomen om de deur voor deze vluchtelingen dicht te laten. Dan zouden we de Heere bedroefd hebben. Een dag met veel gevoelens. En dan trek ik het nog maar heel breed. En ik kan me ook voorstellen dat dat ook heel persoonlijk voor u geldt. Een dag met veel verschillende gevoelens. Of u nou aanging of afbleef, door omstandigheden noodgedwongen vanmorgen thuis moest blijven, of misschien er jarenlang al thuis bleef, en dat u het avondmaal op afstand zag via de livestream, maar dat de Heere die afstand overbrugde en door middel van de techniek en het woord thuis bij u op bezoek kwam. Die voorbeelden zijn er, Godezijdank, ook. De prediking van vanavond staat heel nadrukkelijk in het teken van nabetrachting. Roeping en verkiezing vastmaken. En toen ik bezig was met deze preekgemeente in de achterliggende dagen, viel het maken van deze preek samen met een belangrijk bericht in de media. En dat wil ik wel gebruiken, ook als voorbeeld voor vanavond en als leidraad in de prediking. Namelijk het bericht dat de Europese Unie besloten heeft om Oekraïne als gastlid, als kandidaat lid voor de Europese Unie toe te laten. Een belangrijk moment in onze Europese geschiedenis. En ook een moment in onze Nederlandse geschiedenis. U heeft ongetwijfeld de foto's of anders de beelden gezien en ook daarbij uitgelegd gekregen wat dat betekent. Kandidaat lid worden van de Europese Unie. De toezegging dat wanneer een land als Oekraïne in de komende jaren een aantal voorwaarden zal realiseren. Denk aan de bestrijding van corruptie. Denk aan andere maatregelen die getroffen moeten worden op het terrein van de economie. Allemaal van zulke soort maatregelen die de overheid beloofd heeft te zullen gaan doen, de Oekraïense overheid te zullen gaan doen, met het oog op straks volwaardig lidmaatschap van de Europese Unie. Wel, datzelfde beeld en datzelfde woord gebruikt Petrus ook in onze tekst, vers 10. Laat het maar even lezen. Daar staat: daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Petrus gebruikt voor de woorden die wij in onze vertalingen bestaan vastmaken een merkwaardige uitdrukking. Wat zo niet goed één op één is over te zetten vanuit de taal waarin Petrus deze brief heeft geschreven naar onze taal. Hij verwijst ook eigenlijk naar een beeld. Het beeld van iemand die een koop sluit. Een koop waarin garanties worden afgegeven. Zowel door degene die iets verkoopt als ook door degene die dat product heeft gekocht. Of, zoals we dat zagen in de achterliggende dagen, een contract dat gesloten wordt tussen de Europese Unie aan de ene kant als één partij en een land als Oekraïne aan de andere kant als andere partij. En over en weer worden in dat contract beloften gedaan. De Europese Unie zegt toe om dat land straks ook als volwaardig lid te zullen opnemen in de Europese Unie. Zodat een land als Oekraïne ook kan profiteren van de economische voordelen die zo'n lidmaatschap geeft. En aan de andere kant zien we het land Oekraïne dat ook belooft om in de komende jaren werk te maken van de voorwaarden die worden voldaan. Die worden gesteld, die worden geëist om volwaardig lid te kunnen worden. Wel, dat is eigenlijk wat Petrus ook bedoelt. Vastmaken. Voorwaarden realiseren. Uitwerken wat je belooft, zodat straks je doel is bereikt. Wat voor het doel? Dat de verkiezing voor jou ook persoonlijk vast ligt. Let u er even op, gemeente, en zeker zeg ik dat in de richting van hen die, als het woord verkiezing valt, al meteen de neiging hebben om dicht te klappen. Petrus verwacht niet, en zo schrijft hij ook niet aan deze gemeente, dat iemand weet dat hij uitverkoren is. Integendeel, de oproep die Petrus hier doet in ons vers is juist gericht aan hen die er helemaal niet zo zeker over zijn. Dat ze weten dat ze uitverkoren zijn. Petrus veronderstelt dus bij zijn oproep veel twijfel, onzekerheid, onkunde. Laten we daar vanavond ook de Heer dankbaar voor zijn. Dat de lat van Gods woord niet zo hoog wordt gelegd dat wij met onze vragen, onzekerheden en twijfel er niet bij kunnen. Maar dat Petrus als herder en leraar van de gemeente waarin God hem heeft gesteld ook geestelijk onderwijs, geestelijke leiding wil geven. Juist met het oog op de gemeente schrijft hij deze woorden: daarom, broeders, benaastig u, maak er werk van om uw roeping en verkiezing vast te maken. Petrus veronderstelt dus, en ik hoop dat u vanavond ook zo blijft luisteren, dat dit woord gericht is tot mensen die niet kunnen ontkennen dat ze de Heere mogen vrezen. Maar als het woord verkiezing valt, meteen dichtklappen. En misschien ook wel tegen een ouderling of al luisterend vanavond in de prediking in hun gedachten tegen mij zeggen, ja dominee, dat is voor mij eigenlijk veel te hoog. Te hoog gegrepen. Het tweede waar ik u voorafgaande, en dan gaan we naar de tekst zelf op wil wijzen, is ook op de persoon die dit schrijft. Hier is geen theoloog aan het woord van het kaliber van Paulus. Een man van wie we alleen maar tegenop kunnen kijken als het gaat om zijn kennis, om zijn inzicht in de schrift. Maar hier is een eenvoudige visser aan het woord. Een man met eelt op zijn handen. Die dus niet in de eerste plaats schrijft vanuit het lokaal Paulus die gezeten heeft op een school bij Gamaliel. Maar die schrijft vanuit de praktijk van het leven. Petrus, dezelfde man tegen wie de zaligmaker zei, toen hij bezwoer dat hij Jezus nooit zal verloochenen en dat hij, al zouden allen hem verlaten, altijd bij zijn zaligmaker zou blijven. Het woord moest horen, Simon, Simon, eer de haan driemaal gekraaid zult hebben, eer de haan gekraaid zult hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En toen was het de zaligmaker die zei, maar ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet zou ophouden. Die woorden klonken Petrus toen als Frans in zijn oren. Hij begreep er helemaal niets van. Maar toen hij als een gebroken man in die nacht de zaal van Caiaphas uitvlucht, kregen die woorden sterkte, kracht en zekerheid in zijn leven. Daar alleen kon hij het nog mee doen. Ik heb voor u gebeden. En dat is de troost van Gods verkiezing. Verkiezing is niet dat ik het zeker weet. Verkiezing is dat ik zeker weet dat het zeker ligt bij God. Ook al zie ik er zelf helemaal niets van. Petrus geeft allerlei aanwijzingen vanavond. Wat opvalt, gemeente, en daar wil ik toch vanavond mee beginnen, is de combinatie die Petrus hier gebruikt in ons vers. Laat het maar even lezen. Hij staat daarom, broeders, benaastig u te meer om uw verkiezing. Dat staat er niet. Er staat continu roeping en verkiezing. Daar moeten we vanavond niet zomaar overheen lezen. Roeping en verkiezing. Het is niet zonder reden dat Petrus die twee woorden heel dicht bij elkaar had. Natuurlijk weet Petrus dat hij geroepen is door de Heere. Allereerst heel persoonlijk. Dan moet hij in zijn gedachten, nu hij aan het einde van zijn leven staat, terug naar jaren her, toen de zaligmaker hem opzocht in de omgeving van het meer van Galilea. Op een hele eenvoudige wijze werd deze visserman door de heiland geroepen, persoonlijk geroepen tot het kindschap van God. Al zou Petrus misschien op dat moment het nog niet eens die namen kindschap van God hebben gegeven. Ik denk dat hij zich alleen maar leerling heeft genoemd. Leerling. Zit het aan Jezus voeten. Luister het naar zijn stem. Dat woord roeping krijgt bij Petrus natuurlijk nog een dubbele klank wanneer de zaligmaker kort daarna hem roept tot het discipelschap. Om straks op Gods tijd uitgezonden te worden in deze wereld. Hoewel hij al door de Heere Jezus geroepen was, was hij nog volop aan het werk als vissersman. En toen de zaligmaker langsliep, langs de oever van het meer van Galilea, was het de Heere Jezus die tegen Petrus en een aantal anderen die daar bezig waren met hun vissersnetten zei, volg mij, ik zal u vissers der mensen maken. En Petrus liet alles achter, zijn net, zijn schip, zijn familiebedrijf, en volgde de zaligmaker. Waarom benadrukt Petrus dat zo sterk? Roeping en verkiezing. Om vanaf het begin de wortel van zelfsprekendheid en hoogmoed af te snijden. Petrus wil als het ware benadrukken, wanneer we hier nu gaan spreken over het vastmaken van onze verkiezing, dan klinkt dat alleen maar tegen de achtergrond van hem die mij riep. En dat is, als het goed is, nooit vanzelfsprekend. Dat God je riep. Uit de duisternis. Tot zijn wonderbaar licht. Om te verkondigen de grote deugden van God die riep. Misschien had je dat vanmorgen ook aan de avondmaalstafel. Dat de Heere in een flits vanaf deze zondag het licht van zijn genade en van zijn trouw wierp over de weg die achter je ligt. En dat je het niet klein kon krijgen. Dat moment dat God riep. In de kinderjaren misschien. In je jeugd. De kracht van je leven. Of op hoge leeftijd. Dat het vanaf dat moment heel anders was. Niet dat de Bijbel anders was. En dat de Heer veranderde. Maar dat jij anders ging luisteren. Dat de stem van God doordrong tot in je ziel. En je brak. En dat woord roeping klinkt dus genade door. Vrije genade. Ontfermende liefde. De Heere riep. En daarmee begon het spellen van genade. Petrus doet dit om te voorkomen de gedachte dat wanneer iemand zijn verkiezing vastmaakt, hij dus ook gearriveerd is. Dat ligt dus niet in het verschiet. Als het gaat om het zeker worden van mijn aandeel in Christus en door Christus in God. Dat ik het dan in mijn binnenzak heb. Dat ik nooit meer twijfel. Dat ik altijd zeker weet. En dat ik daardoor ook geestelijk hoogmoedig word. Het treft me altijd, gemeente, en doet u dat in de week van nabetrachting eens voor uzelf. Als je de Dordtse leerregels leest op dit punt, zeker weten van de verkiezing die er is in Christus, dat ze laveren tussen de twee klippen. Aan de ene kant heel sterk benadrukken dat die zekerheid te verkrijgen is. En dat het ook getuigt van een gezond geestelijk leven, wanneer het hart daarnaar haakt. Door zijn leerregels, en dat ligt ook in lijn met het Nieuwe Testament, blijven weg bij het idee dat je het eigenlijk nooit zeker kunt weten. Dat is onbijbels en in strijd met de belijdenisgeschriften. De andere clip die de Dordtse leerregels, en dat is Petrus hier ook aan het doen, proberen te vermijden, is de gedachte dat wanneer iemand zeker weet dat hij uitverkoren is, dus ook geestelijk hoogmoedig wordt. De Dordtse leerregels draait op dat moment om, door te zeggen, als daar nou sprake van is, dat iemand geestelijk hoogmoedig wordt, omdat hij weet door genade dat hij door God in Christus is uitverkoren, dan is dat een kenmerk dat hij het niet is. Nee, de zekerheid van mijn verkiezing door God in Christus gaat altijd samen met ootmoed. Met eerbied. Met ontzag voor God. En met een nauw gezet leven. Een leven dat bang is om te zondigen uit liefde tot God. Een leven dat wegblijft. Niet alleen bij het kwade, maar ook bij de schijn van het kwaad. Een leven dat wars is van grote woorden. En als het gaat om Gods genade, daarover alleen maar kan spreken op de toonhoogte van een lied. Gode zij. Het is een garantie van het koninkrijk van God roeping en verkiezing vastmaken. En ik wil, voordat ik de stap maak van het eerste naar het tweede punt, een paar algemene lijnen trekken om die in het tweede punt ook concreet en persoonlijk te gaan maken. In de eerste plaats deze hele algemene lijn, gemeente, wanneer we zo thuis beginnen te raken, ook in deze Petrusbrief valt het op dat de Bijbel dus op verschillende manieren over verkiezing spreekt. De toonhoogte van het lied, u moet daarvoor vooral bij Paulus zijn in Romeinen 9 tot en met 11. Toon van verwondering en aanbidding. Maar hier zitten we dus op het toonladder daaronder. Geestelijk leiding geven, dat is wat Petrus voor ogen staat. En hij benadrukt dat ook heel sterk, dat hij dat juist doet om te voorkomen, kijkt u maar even met me mee, om te voorkomen, vers 10, dat wij dus zullen struikelen. En als dat woord valt, nimmer meer struikelen, dan klinkt dat woord uit de mond van een man die weet wat het is om te struikelen, te vallen, opgezocht te worden met die indringende vraag: hebt gij mij lief? Hier is dus iemand aan het woord die dus schade en schande thuis is geraakt in de helgeheimen van het koninkrijk der hemel. De derde algemene lijn die ik vanavond met u wil trekken, en dan maken we de stap naar het tweede punt. Petrus stelt dit dus ook heel nadrukkelijk als voorwaarde om in te gaan in het koninkrijk van God. Laten we de tekst maar even lezen, gemeente. Er staat: daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij niet meer struikelen. En dan komt het. Met welk doel? Roeping en verkiezing vastmaken. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Het is dus voor Petrus geen doel op zichzelf. Zeker weten van mijn verkiezing door God in Christus. Het heeft alles te maken met het ingaan in het koninkrijk van God. Dat staat Petrus voor ogen. Een leven in de heiliging. Met het oog op de volkomen en volmaakte heilige omgang met God in de eeuwige heerlijkheid. Het is dus niet weggelegd voor hen die alleen met deze hoge stand in het geestelijk leven kunnen bereiken. We kunnen ons vanavond er dus niet achter wegschuilen wanneer we de Heere mogen vrezen voor tegen elkaar of tegen jezelf te zeggen: dat is alleen maar weggelegd voor de meest gevorderde in het koninkrijk van God. Nee, wat Petrus hier zegt is wat een andere stem in het Nieuwe Testament zegt: zonder heiligmaking zal niemand God zien. En als vrucht van de heiliging houdt Petrus ons dit voor: roeping en verkiezing vastmaken. En dan zitten we vanavond meteen ook in het tweede punt, gemeente. Het is de weg naar het koninkrijk van God. Laten we maar even kijken in het verband waarmee Petrus dit gedeelte schrijft. De tekst in de voorbereiding en bediening van het avondmaal was vers 4. We lezen deze vers. Er staat: door welk ons de grootste en dierbare belofte geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden. En die woorden werden met de voorbereiding en bediening bepreekt. En dan vervolgt de tekst: nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En Petrus gaat dan dat slot van dit vers, het slot van vers 4, uitwerken in de versen 5 tot en met 11. Wat is dat nou? Het verderf ontvlucht dat in deze wereld is. En wat opvalt is dat Petrus dan niet allerlei vermaningen zegt van dit mag je niet doen en daar moet je opletten. Dat doet het Nieuwe Testament regelmatig. Uitwerken wat dat verderf in deze wereld is. En het Nieuwe Testament schuwt dan ook niet om zonde heel concreet bij naam te noemen. We hebben dat trouwens ook nodig. Concrete woorden. Maar hier zien we een andere kant. Het ontvlieden van het verderf van deze wereld kan ook op een positieve manier. En dat werkt Petrus dan uit, kijkt u maar mee, vers 5, dat gij tot hetzelfde ook alle naarstigheid toebrengende voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis. En dan volgen 7 eigenschappen van de heiliging van het leven voor Gods aangezicht. Dat zal wel niet toevallig zijn, denk ik. 7. Is dit dan compleet? Nee. Er is meer. Petrus laat zien dat juist door deze 7 eigenschappen het mogelijk is om de verkiezing vast te maken. Ik zal ze vanavond vanwege de tijd niet allemaal met u nalopen. Ik wil me vanavond richten op dat, wat is dat nou, dat vastmaken? Maar let u erop dat de eerste het geloof is en de laatste liefde. Het geloof, dat wortelt in de wijnstok, dat sappen onttrekt aan Christus. Wat recht doet aan wat Jezus zei, zonder mij kunt gij niets doen. Het geloof dat maar één ding verlangt, doordringen tot in het hart van de drie enige God, opdat ik hem mag kennen. En als vrucht daarvan, zo zegt Petrus, komen al die andere eigenschappen tot bloei. Kennis, leidzaamheid, godzaligheid, deugd. En het wordt bekroond door de liefde. Zoals de zaligmaker dat vanmorgen rondom de avondmaalstafel ons voorhield, opdat wij allen één zijn. Één in God. Die liefde is. Daar verlang je toch naar of niet? God liefhebben. Om wie hij is. Als je vanmorgen aan mocht gaan aan het avondmaal. Of door omstandigheden thuis meekeek terwijl je hart brandde. Van genegenheid en verlangen. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Dan verlang je er toch na om dicht bij God te leven. Dan hoeft de Bijbel wat dat betreft toch niet vermanend te spreken. Dan zouden we toch alleen aan dit moment in het Nieuwe Testament genoeg hebben. Maar Petrus juist de heiliging vanuit het positieve benadert. Lokt, trekt, aanmoedigt, uitstalt. En dat doet het toch pijn vanavond, gemeente. Ik mag dat toch wel even aanstippen. Dat als je terugkijkt op je leven en je na ontvangen genade ook eerlijk bent geworden voor de Heere, je regelmatig ook God gelijk moest geven wanneer hij de vinger op de zere plek legt. En het opnieuw klonk ook in je leven. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Het is maar goed dat Gods woord met 2 woorden spreekt, toch? Al doet het woord van vermaan pijn. Hij wil Petrus juist vanavond door dat positief opwekken en vertroosten. Waarom zou iemand zeker moeten zijn van zijn roeping en verkiezing? Ik wil daarvoor, gemeente, zonder compleet te zijn, een aantal redenen geven, dicht bij de tekst. In de eerste plaats, en dat is wat mij betreft ook wel de belangrijkste reden, met het oog op Gods eer. Of zoals Petrus dat zegt, om te verkondigen de deugden van hem die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Dat is ten diepste toch wat het verlangen drijft, dat haakt naar die zekerheid. Om God te kennen, hem te verheerlijken, hem groot te maken, om wie hij is. Dat God alle eer krijgt, die riep ongedacht, onvoorwaardelijk, maar van mijn kant zo verzondigd en onwaardig. Dat hij sprak. Waarom? Ja, waarom eigenlijk? Waarom riep hij? In het voorbijgaan van zoveel anderen. En waarom trok hij? Terwijl ik zo tegenwerkte. En waarom verbrak hij? En bracht me aan mijn voeten. Terwijl toen ik ging spreken van wat er leefde op mijn hart, en zoveel vuiligheid werd neergelegd aan de voeten van de zaligmaker, waarom deed hij dat? Dat was toch enkel uit liefde. Is dat ook niet wat je drijft? Als het gaat om de haken, het haken naar die zekerheid. Alleen aan God alle eer. Tweede lijn, en dat ligt in het verlengde daarvan. Als alleen God alle eer krijgt, dan wil ik ook dat laten zien in mijn leven. Dan ben ik niet tevreden met een avondmaalgang. Maar dan leeft er op de bodem van mijn hart altijd dat verlangen om aan God meer te geven dan dat ik tot nu toe gegeven heb. Dan leeft daar toch het verlangen om recht te doen aan wat de zaligmaker mij voorhoudt. Met geheel mijn hart, met al mijn kracht, met geheel mijn leven, God liefhebben boven alles en de naaste als mezelf. Dan leeft er een heilige ontevredenheid in het hart, uit liefde tot God. Dat is de tweede reden waarom dat verlangen leeft om een roeping en verkiezing vast te maken. De derde reden, om me te verheugen in God zelf. Het treft mij heel vaak, gemeente, u moet dat ook maar eens doen op een ander moment, of misschien is dat ook wel een mooi iets voor een vereniging, om de feest in het Oude Testament eens na te lopen. Met alle verschillen die er zijn in het Oude Testament tussen de verschillende feesten die de Heer heeft ingesteld in Israël, vallen al die feesten samen uiteindelijk op één noemer, omdat God steeds benadrukt dat elk feest maar één doel voor ogen heeft, namelijk de verheugde in God. Het verheugen in hem. Lofhuttefeest, Pascha, al die andere feesten in het Oude Testament. En met het oog daarop staan er ook zoveel beloften in het Oude Testament, toegespitst op zo'n feest en op de tempel. In dit huis zullen zij zich verheugen in mij. Wel, dat is ook als het goed is wat u voor ogen hebt. En ik, als het gaat om het zoeken naar zekerheid in God. Opdat we ons zouden verheugen in God zelf. In het aanbidden van hem. In het bidden tot hem. In het klagen bij hem. In het smeken aan zijn voeten. In het belijden van mijn zonde. Ja, dat gaat ook samen met vreugde. Als je hart mag uitstorten voor God, met verslagenheid, met schaamte, maar ook met vreugde. Dan kun je daar intens dankbaar en blij om zijn, toch? Dat de Heer je hart uitluistert. dat dat nou mag. Vertellen wie je bent. En dat God dan niet zegt, en nu stop je maar. Kwallig er gewoon van. Maar dat hij je aanmoedigt. En dat het ook veilig is. En dat de Heer niet alleen hoort. Maar in die momenten die er zijn dan in de binnenkamer. Zoveel liefde geeft. Dat de blijdschap samengaat met een gebroken hart. En een verslagen geest. Mag ik dat dus heel spontaan eens aan je vragen? Als je aan mocht gaan aan het avondmaal. Wanneer was je nou voor het laatst blij? In God. Volgende reden. Waarom het nodig is om de verkiezing en roeping vast te maken. Dat is om de liefde van Christus tot mij. En van mij tot Christus. In te bedden, niet in mijn gevoel, maar in Gods trouw. Ik denk aan die bekende woorden, gemeente, die zo vaak klonken, ook in het midden van de gemeente, die ik soms ook aanhaal. De woorden uit Jeremia. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En dan zegt de Heer niet, dat heb je regelmatig gevoeld tegen Israël. Maar dan legt God uit waar die liefde van hem tot het volk Israël in rust. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goedertierenheid, trouw. Kijk, daar ligt ook de zegen en de vrucht in. Als de Heere door genade, ook in het licht van het onderwijs, dat hij vanuit de schrift wil geven, ons leven steeds meer en meer wil inbedden in de belofte van het evangelie, die rusten in de betrouwbaarheid van God zelf. Dat ik het ook zeker weet wanneer ik het niet voel. En dat ik het nog steeds zeker weet wanneer het gevoel zich tegen mij keert. Wilt u een voorbeeld voor dat laatst? Ik denk even aan de psalm die wij juist door de omstandigheden waarin we verkeren zo lief hebben gekregen, psalm 42. Let er eens op als je die psalm leest. En schrijf eens bij bepaalde woorden voor jezelf naast je Bijbeltje gevoel en bij andere uitdrukkingen geloof. Als de dichter zijn gevoel benoemt, dan zegt hij, ik ga in het zwart. Door rouw bezweken. Waarom? Omdat die vragen klinken. Waar is God op wie gij bouwdet en aan wie gij uw zaak vertrouwdet? En hij geeft dan ook dat gevoel woorden. Hij voelt zich verlaten van God. En hij vergelijkt dat gevoel met het gedruis van golven en baren. En dan zegt hij niet onpersoonlijk sommige golven en andere baren. Nee, uw golven en uw baar sloegen over mij heen. Het gevoel gevoelt Gods toorn. En het geloof zegt dwars door die psalm heen. God van mijn leven. Waarom verlaat gij mij? Ziet u dat, gemeente, de vrucht? Van het zeker weten. Van het vastmaken van je roeping en verkiezing. Dat dat dus ook God verheerlijkt in een inktzwarte nacht. Als alles op losse schroeven staat. Wanneer mijn ziel heen en weer wordt geslingerd door de aanvechting en de strijd. Maar het geloof geen kwaad van woord van God kan denken of hopen. Job zegt op enig moment, al zal hij mij doden. Dan nog zal ik hopen. Voordat we de volgende stap zetten, gemeente, wil ik twee opmerkingen maken. In de eerste plaats hoop ik dat u vanavond proeft dat ik hier heel bescheiden sta. Ik sta niet alleen voor u, ik sta ook voor mezelf te preken. Mag ik even heel persoonlijk worden? Ik mag weten dat ik de Heere vanaf mijn 17e mag kennen. Maar ik denk dat het pas rond mijn 35e was toen ik dit kon nazeggen. dat mijn roeping en verkiezing vast ligt in God. En ik gebruik dat niet als voorbeeld en als norm voor u, dat het dus bij u ook zoveel jaren duurt. Daarin is God vrij. Maar ik wil dat juist zeggen tegen u en tegen jou om te voorkomen dat u ontmoedigd raakt. God weet wie we zijn. Wij zijn maar mens. Kwetsbaar en zondig. Maar mag je het ook wel eens omdraaien in de binnenkamer? Als God nou zoveel geduld heeft met u, heb dan ook geduld met jezelf. Neem de tijd, ook op de leerschool van de Heilige Geest, om dit soort dingen uit het evangelie je eigen te maken. En dan zit ik meteen bij mijn tweede punt, en dan wil ik verder gaan met u. Ik zei, neem de tijd. Doe dat ook letterlijk. Ik wil dat nog een keer benadrukken, wat ik dat bezinningsuur afgelopen woensdag benadrukt heb, en tijdens de voorbereiding zondag. U en ik, wij lijden aan de haast, jacht en oppervlakkigheid van het leven. Mag ik dat gewoon eens vragen aan de avondmachers? Je leest toch wel de Puritijnen? De Hollandse oudvaders. Met alle respect, maar met die kleine boekjes die vandaag worden uitgegeven van een paar bladzijden, kun je het niet doen. Ook al staat er een prachtige naam van een gerespecteerde dominee erboven. Petrus zegt toch in zijn brief dat we niet meer alleen melk als pasgeboren kinderkens nodig hebben, maar ook vaste spijs. Lees de preken van Andrew Gray, van Smijtengeld, van Thomas Bolston. Anderen die ons voor zijn gegaan. Precies die boeken die vroeger bij je vader en moeder en je grootouders in de boekenkast stonden. Daar zit wel een stukje zorg van mij. Dat als die namen vroeger klonken in het midden van Sliedrecht Bethel, de mensen wisten om wie het ging. Maar als nu de namen vallen, avondmachgangers soms ook in oprechte belangstelling aan me vragen, ja dominee, wie zijn dat? Terwijl als het gaat om mijn naam als Henk Binnendijk, Willem en Ouweneel, en noem al die andere sprekers maar op, iedereen weet om wie het gaat. Ik ben bang, gemeente, dat we los zingen van de bedding waar onze gemeente in ligt. En ik zeg dat niet vanuit de hoogte, maar vanuit een stukje zorg, omdat ik u er niet voor over heb, voor die oppervlakkigheid. Bijt u er gewoon eens in. Neem de tijd en de rust en zoek de stilte. Het geeft een rijk geestelijk leven. En die voorbeelden zijn er toch ook in onze gemeente. Van geoefende christenen. Ik heb er verschillende in de achterliggende jaren moeten begraven. Vaak ook met de vraag, wordt deze lijn doorgezet in het midden van de gemeente? Of begraven met hen ook de geschiedenis van de gemeente? Niet voor niets staat er in Petrus, laat het maar even lezen, vers 10. Benaastig u, komt je niet aanwaaien, zegt Petrus. Zet je in. Span je in. Zoek het. In de middellijke weg. En God geeft het. We zitten bij het laatste deel van de preek. En dat wil ik heel kort houden vanavond. Waarom? Waar kijkt u maar naar de tekst, vers 11. Er staat, want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Toen ik vanavond in het begin van de preek zei, dit is een voorwaarde, heb ik het zo ook laten staan. Ik wil in de derde punt daarop terugkomen. Wat die voorwaarde dan precies inhoudt. Ik bedoel daar niet mee te zeggen, gemeente, dat wanneer je niet zeker weet dat je aandeel in Christus vast ligt, uiteindelijk in de drie enige God, iemand niet bij God zou komen. Nee, die voorbeelden zijn er ook en die kent u ook. Van Godvrezende mensen die zo vaak in het donker liepen. Soms konden we het ook uitleggen waarom ze in het donker liepen. Als je een achtergrond wist, de gebeurtenissen die ze hadden meegemaakt in hun leven. Soms vanuit het pastoraat, wanneer iemand wel de Heere vreest, maar ervoor terugdeinst om de genademiddelen van het sacrament van het avondmaal te gebruiken, wat juist bedoeld is voor twijfelende mensen die het niet zeker weten, maar de Heere lief hebben gekregen en God vrezen en het alleen maar dicht bij hem willen leven, maar om wat voor reden dan ook nooit de vrijmoedigheid hadden om aan te gaan aan het heilige avondmaal. Ze zijn vast en zeker boven. Met die voorwaarden bedoel ik dit, en dan wil ik toch nog eens een keer even met u naar de tekst kijken, want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden. De ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Misschien heeft u die opmerking wel eens gehoord. Het was een uitdrukking die ook in deze gemeente regelmatig klonk. Een nauw leven geeft een ruim sterven. Dat is wat Petrus hier bedoelt in vers 11. Een nauw godvrezend. En met nauw bedoel ik, jongelui, niet eng, bekrompen, achterhaald. Maar een nauw leven bedoel ik gewoon precies wat jij ook verwacht als je een vriend of vriendin hebt. Het zou wat zijn als je vriend of vriendin of je man of vrouw met wie je net of sinds kort getrouwd bent tegen je zegt, ik hou ontzettend veel van je, maar je moet het me niet kwalijk nemen dat ik af en toe ook even naar andere vrouwen kijk. Bedoel daar niets mee. Kijk alleen maar. Ik laat me dan ook niet gaan door wat ik denk. Dat vinden we niet gewoon. En dat mag ook nooit gewoon worden. Tegelijkertijd zeggen we daarmee, dat betekent niet dat dat huwelijk meteen kapot is. Het is wel ongezond. Nou, dat bedoelt Petrus hier. Een nauw leven. Dat is een leven waarin de liefde tot God tot bloei komt. Zodat er geen gedachte meer boven komt om nog iets anders buiten God lief te hebben. Wat de Heere niet wil. En daar koppelt het evangelie een belofte aan. Een tere omgang met de Heere. In de binnenkamer en buiten de binnenkamer geeft een zeker leven in God. Een ruime toegang tot het koninkrijk der hemelen. En daar leef je toch voor. Om bij God te zijn. En dat hoeft niet te gepaard te gaan met een sterrenbed vol getuigenissen. Maar wel met een sterven waar de stap vanuit dit leven naar de troon van God al lang is gezet. Toen God riep, jaren geleden. En iemand op het sterfbed kan zeggen, ik heb hij mee naar boven. Mag ik dat vanavond in deze nabetrachting spreek ook heel nadrukkelijk eens leggen aan het hart van de avondmaalgangers. Laten we in de tijd die voor ons ligt tussen deze avondmaalzondag en de volgende als God het geeft, het toekomende leven gaan overdenken. niet om de hemel, maar de liefde tot God beoefenen. En in de stilte van de binnenkamer, in het overdenken van Gods woord, en de Heere vragen: Heere, geef dat dat lijntje wat door u is gelegd in mijn hart aangetrokken wordt. Er zitten onder ons verschillende liefhebbers van vissen. Nou, dat is eigenlijk wat Petrus bedoelt. De belofte van het evangelie dat haakt in je leven, steeds meer en meer wordt aangetrokken door God, totdat je boven bent, bij God bent en je leven tot zijn bestemming is gekomen, namelijk om God te verheerlijken. God gaf op deze zondag een pleisterplaats onderweg door de woestijn, met het oog op een behouden thuiskomst bij hem. Amen.